De schriftlezing is vanmorgen genomen uit Lucas 2, het gedeelte over Simeon en Anna. Schriftlezing vanmorgen genomen uit Lucas 2. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 48, de versen 1 en 4. De Heer is groot, elk zing zijn lof. En wij, overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. Psalm 48, vers 1 en 4. Thank you. Wij luisteren nu eerst naar de wet van de Heere onze God en ook naar de samenvatting die de Heere Jezus daarvan heeft gegeven in het Nieuwe Testament. En daarna willen we zingen met hart en stem de belijdenis uit Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32 vers 1, na de wet des Heren en ook de samenvatting daarvan door de Heere Jezus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit de Farizeeën vroeg Jezus, hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. lezen het evangelie vanmorgen ook uit Lucas 2. En dan nu de versen 25 tot 39. Lucas 2. De versen 25 tot 39. Lucas 2, vers 25. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte van de wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan, in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te dierzelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen en een voorbidden doen voor broeder E. Valkenburg uit het Boveneind, die met hevige benauwdheid in het ziekenhuis in Ede is opgenomen. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere, God van leven en genade, het kan niet op in deze dagen aan het einde van het jaar dat we maar steeds weer naar de kerk mogen gaan. En dat is een zegen, Heere. Al kunnen wij met de veelheid van diensten die zegen niet regelen, die wordt geschonken van bovenaf naar beneden in ons hart en leven. Dat hebben uw knechten nodig, dat hebben we als kerkgangers allemaal nodig, dat hebben de mensen thuis nodig, dat hebben organisten en kosters nodig, allen die ook druk zijn aan het einde van het jaar met de dingen van uw koninkrijk. En we bidden, Heere, of we geconcentreerd mogen zijn op het woord van u, dat ook vanmorgen weer tot ons klinken mag. Laat het het woord van u zijn, bekende stof, dat we toch ook nog mogen ophoren van het wonder dat u tot mensen spreekt en wonderlijke dingen doet in mensenlevens, of we nu jong zijn of ouder geworden zijn. U bent de God des levens. U bent de God van het licht. U bent de God van de genade. En het is rijk als een mens dat mag zien en mag belijden en mag doorleven. Want dan liggen we voor uw rekening, Heere. En daar komt het toch op aan. Daar gaat het om. Dat we als kind van u mochten leven. En laat dat de zegen mogen zijn van het gevierde kerstfeest. Laat dat mee mogen gaan aan het einde van dit jaar waarin herinneringen bovenkomen. En straks als u het geeft ook na de jaarwisseling het nieuwe jaar in. Wij danken u voor het fijne kerstfeest dat we mochten hebben op eerste en tweede kerstdag. En dat we met zoveel in de kerk mochten zijn om ons te verwonderen over dat u gekomen bent als kindeke teer, als de man van smarten, als de koning van de glorie, die nu zit op de ereplek aan de rechterhand van de Vader. En alles leidt naar uw welbehagen. Ook zelfs als er dingen gebeuren op aarde die indruisen tegen uw heilige wil. Heren, wij bidden om uw zegen over de bediening van uw woord. Leg dat woord open, zodat we uw hart erin mogen horen kloppen. O Vader die van zondaren houdt. O Zoon die uw leven hebt gegeven voor uw volk. O Heilige Geest die het uit Christus neemt en het toepast in de harten van de hoorders. Wij bidden, Heren, om uw zegen voor allen hier in het kerkgebouw, ouderen, jongeren, kinderen en voor hen die met ons verbonden zijn door de kerkradio. We bidden voor broeder en zuster Valkenburg uit het Boveneind. Er was al een tijdje zorg om de gezondheid van broeder Valkenburg. En nu is hij dan opgenomen in Ede met hevige benauwdheid. We dragen hem aan u op, Heren. Wilt u hem in het lichaam ruimte geven? Wat is benauwdheid toch iets naars? Maar wilt u hem ook geestelijk ruimte geven om de weg achter u, de Heren, te gaan? En we bidden ook voor zijn vrouw. Wil haar gedenken, Heren, nu zij alleen op de kamer achterbleef. Maar wilt u de lege plek in de kamer ook vervullen met uzelf en met uw genade. En we bidden om het herstel van onze broeder, zodat hij weer naar huis terug zou kunnen. Gedenk ook anderen die we niet bij name noemen, maar toch onze voorbeden nodig hebben. Het zij dat ze thuis aan huis en bed gebonden zijn, of in het ziekenhuis zijn of in een verpleeghuis. Ontfermt u zich als de levende Heere over de schapen van uw kudde. Heren, we bidden om uw zegen, op en rond de preekstoel en bij de luisteraars thuis. En dan gaat het niet om ons, Heren, maar dan gaat het om u. Verheerlijk uzelf. Daar ligt het doel van ons leven. Bekeer zondaren, voor het eerst of opnieuw. En versterk uw volk en kinderen in het allerheiligst geloof. Zodat, als we straks weer naar huis gaan, er ook een getuigenis mag uitgaan van ons leven, dat we de Heere hebben ontmoet. Vergeef ons onze zonden en bewaar ons ervoor. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 71. Een psalm van Gods trouw ook door de geslachten heen, ook als je oud wordt. Psalm 71, vers 6. Verwerp mij niet in hoger jaren. Laat bij de ouderdom die ik in uw gunst beklom, uw voorzorg over mij niet varen. Laat met de kracht van het leven uw hulp mij niet begeven. En ook vers 12, 13 en 14. Dus Psalm 71, de versen 6, 12, 13 en 14 ter inleiding op de prediking. Aansluitend aan de prediking willen we instemmen met Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, vers 3, na het amen van de prediking. We willen samen luisteren naar een preek over Lucas 2, de versen 36 tot 38. De ontmoeting tussen Anna en de Heere Jezus in de tempel. Tekst voor de prediking Lucas 2, vers 36 tot 38, die we nog eens willen lezen. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar, welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te dierzelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Geliefde gemeente, een woord dat goed past bij kerst is zalig. Alleen komt het er wel op aan hoe u dat woord nou invult. Iedereen heeft dat woord wel in de mond. Zalig. Maar niet iedereen bedoelt daarmee iets van de Heere Jezus te belijden. Je kunt als je een heerlijk diner hebt gehad op eerste of tweede kerstdag denken dat je zalig hebt gegeten. Er zijn mensen die zeggen dat zo als ze lekker gegeten hebben. We hebben zo zalig gegeten. Maar wij willen toch liever in de kerk dat woord reserveren voor niet een gevulde maag, maar een gevuld hart. Zo zijn er ook mensen die zeggen zalig kerstfeest of zalig nieuwjaar. En daar kun je je wel iets bij voorstellen. Want het gaat toch ook om de zegen van de Heere in het nieuwe jaar. Nou komt het erop aan, gemeente, nu we kerst gevierd hebben, dat we dat woord zalig meenemen, ook na kerst en na de jaarwisseling. Niet in de zin van, ik heb zo zalig gegeten, een gevulde maag. Maar zalig dat de Heere in je hart is. Zoals Simeon en Anna mochten ontvangen in de ontmoeting nog maar met dat babytje Jezus. En wij leven eeuwen later. De man van smarte is nu de koning der glorie. Dat u dat mocht leren voor het eerst of opnieuw op het kerstfeest. En dat u dat, nee, ik moet het anders zeggen, want het gaat niet om een gevoel. Het gaat om een geloof dat u hem mag meenemen en hij u na kerst en ook na de jaarwisseling. Dat als inleiding op de preek onder het thema Anna uit Aser vindt het ware geluk. 3 gedachten. Ten eerste, ze verwacht het. Ten tweede, ze ontvangt het. En ten derde, ze vertelt het. Ik herhaal. Anna uit Aser vindt het ware geluk. Ten eerste, ze verwacht het. Ten tweede, ze ontvangt het. En ten derde, ze vertelt het. In alle mensen die aan de kribbe verschijnen, gemeente, valt een bepaald genadelicht van het kerstevangelie. En zo is het ook met Simeon en Anna. We noemen ze meestal in één adem, Simeon en Anna. Samen staan ze daar, samen getuigen ze er, samen zingen ze er van de Heere. Een ouder iemand en een jonger iemand, een man en een vrouw. En toch is er een heel groot verschil. Daarvoor moeten we letten op de details in de tekst die tot ons komt in Lucas 2. Van Simeon horen we heel wat. Simeon is de enige die zelf spreekt bij de kribbe of kort na de kribbe, na de stal. Simeon ziet de slagschaduw van het kruis al vallen over de kribbe en hij zegt er ook iets van, hij zingt er ook van. Maar uit Anna's mond, en Anna wordt uitdrukkelijk hier een profetes genoemd, horen we niets. Ze staat zelfs een beetje op de achtergrond en ze komt op het laatste moment in de lichtkring van het evangelie te verstaan. Van Simeon staat er, een mens uit Jeruzalem. Maar over Anna krijgen we heel wat informatie. We horen wie ze is, we horen waar ze vandaan komt, we horen van haar leefomstandigheden, we horen haar leeftijd, haar gewone dagelijkse bezigheden. En dat is dus een groot verschil vergeleken bij Simeon. Blijkbaar moeten we bij Simeon letten op wat hij zegt. En wil de Heilige Geest dat als het over Anna gaat, we letten op wie ze is, haar achtergrond, haar toekomst, haar uitkomst. En weet u wat dan zo groot is voor deze vrouw, oud geworden, 84 of misschien wel over de 100, dat weten we niet precies. Weet je waar Anna nou eigenlijk woont? Ja, in Jeruzalem. Maar ze woonde eigenlijk in de tempel. Daar kon je er altijd vinden. Ze kwam als eerste de geopende poort door en ze ging als laatste de deur uit als die gesloten werd. Ze woont bij de Here in. Waar de Here is, daar is Anna thuis. Wat rijk, gemeente, als dat nou de kerstzegen is die we meenemen, het leven in. Eén ding heb ik van de Here begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik mocht wonen in het huis van de Here. En daar kon Anna haar ogen de kost geven. Want er werd constant geofferd, jongens en meisjes. Nou, dat zal een hele nare toestand zijn geweest. Dat de dieren er geslacht werden en bloed droopte. En de vliegen kwamen erop af. Maar toch, als je met het oog van het geloof keek, dan zag je wat. Het offer dat om Christus riep. En als de hoge priester dan uit het heilige der heiligen terugkwam, dat hij dan de zegen op het volk legde met bebloede handen. Of als er persoonlijke offers gebracht werden, zoals Anna dan meemaakt met Jozef en Maria voor hun kindje Jezus. Of als er het uur van het gebed was, Anna stond vooraan. En er staat ook bij dat ze de Here diende met vasten en gebed. Ze verootmoedigt zich. Vasten is niet te veel eten, zodat je je kunt concentreren op de wezenlijke dingen van de Here. Nou, wij hebben ook uitgebreid met elkaar gegeten in ons gezin. Het was heel gezellig. En dat mag er natuurlijk ook best zijn, een gevulde maag, al zeggen we daar niet zalig van. Maar we concentreren ons juist op de zaligmaker. En dat heeft Anna gedaan met haar verootmoediging en met het gebed. Ze besefte, Heere, de verlossing moet van boven komen. Ons leven loopt dood in de zonde als u uw handen van ons aftrekt. Maar in de tempel zie ik dat de verlossing ook van boven komt. En zo heeft Anna als weduwe gebeden om de vervulling van Gods belofte. Mensen zeggen wel eens tegen me als ze oud geworden zijn, ach, wat heb ik eigenlijk nog voor betekenis? En dan zeg ik wel eens tegen zo'n broeder of zuster. Luther zei eens, gevouwen handen verzetten het meeste werk, mijn broeder en zuster. Wat hebben we dat gebed ook nodig van mensen die misschien aan huis gebonden zijn, maar toch bidden hebben geleerd. Nou, Anna was er zo een. Dag en nacht worstelde ze om de vervulling van Gods belofte. En misschien in de nacht, want oudere mensen liggen 's nachts ook wel eens wat vaker wakker, heeft ze ook wel eens met een versje de Here geloofd of gebeden. Here Jezus, Messias, kom! Ze mocht de hand van het geloof leggen op het woord van de Here. Goddienende, prachtig woord staat daar in het Grieks. Goddienende dag en nacht. Nou mensen, dan moet je nooit zeggen, ik word oud en dan heeft mijn leven geen zin meer. Zolang de Here u in het leven laat, hebt u ook een taak in het koninkrijk van de hemel. Anna woont in de tempel van de Heer. Want daar woont God zelf en daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Voor Anna was dat geen bezwaar, zoveel feestdagen. Misschien hebben jullie wel gezegd, jongens en meisjes, moeten we nou wel weer naar de kerk? En wat denk je dan van de dominees die zo vaak mogen preken? Ja, het is ook fijn als het gewone ritme straks weer komt na 1 januari. Maar het is ook geen straf om in de kerk te mogen zitten, omdat je daar zit in de gemeenschap van de Heer. En daar mag geleerd en ontvangen worden, geloofd en doorleefd. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En als de Heer overgekomen is in uw leven, gemeente, jongeren, ouderen, dan blijft dat de kerstzegen ook naar de kerstdagen. En mag u dat meenemen, het leven in. Dan ga je met zaligheid het leven in. Niet een gevulde maag, maar een hart waar de Heer zijn kracht en zijn genade aan toepast. Anna, heeft zij misschien een aangeboren aanleg voor de dingen van de Heer? Nee, gemeente. Want Anna wordt uitdrukkelijk genoemd als een afstammeling van Aser. Aser, dat is het Hebreeuws voor zalig. Daarom begon ik in de inleiding ook met dat woordje zalig. Asher, zeg je eigenlijk. Zalig, zalig. Nou, daar komt Anna uit de stam van Aser. Aser, toen hij onder Jozua een plekje grond kreeg in het beloofde land, toen kwam hij heel ver van Jeruzalem af te wonen, helemaal in het noorden, bij de grens met Tyrus en Sidon, de heidenen. En ze aan de voet van de Libanon. Ze hadden dus best een vruchtbaar plekje grond. En wat zie je gebeuren in het leven van Aser? Ik kan er niet te veel van zeggen, maar als u het Oude Testament erop naslaat, dan krijg je de lijn te pakken. Dat Aser het meer verwachtte van zalig een gevulde maag, dan van zalig God is goed. Zo is het met Aser gegaan. Het wordt een wereldgenieter. Hij verwachtte het van de aardse voorspoed, niet van de hemelse zegen. En het duurde maar eventjes of die mensen in Jeruzalem zeiden in de tempel, nou, die mensen uit Aser zien we ook niet meer in de tempel op de feestdagen. Ja, zo kan het gaan, gemeente. Als het goed gaat in de wereld, dan kan je heel gemakkelijk van de Here afgaan. Ze kregen daar in Aser een appeltje voor de dorst, een gevulde maag, zalig gegeten. En misschien wel zalig gedanst. Zalig nieuwjaar, wat wil je nog meer? Maar de verhouding met de Heere, die kwam onder druk te staan. Als je ernaar vroeg, zeg, kom je niet meer in de kerk? Vraagt u dat wel eens aan een jongere of aan een oudere die u mist? Kom je niet meer in de kerk? Doe je er niet meer aan? Geloof je niet meer in God? Ja, zeg, ik ben geen heide. Ik geloof wel hoor, doe het op mijn manier. En Aser heeft misschien gezegd, in Tyrus en Sidon hebben ze toch ook hun goden? Ja, dat zei Agap ook. Maar zo glijden ze af naar het woordje zalig, dat alleen maar bedoelt de bevrediging van eigen behoeften. En niet meer de eer van God. En nu zien we in de tekst de genade van de Heer, dat hij uit die stam Aser toch een profetes in Jeruzalem actief laat zijn. Terwijl de stam Aser helemaal niet teruggekomen is. Alleen Juda en Benjamin zijn teruggekomen. De 2 stammen van de 10 stammen is men niet stamsgewijs teruggekomen naar het beloofde land. Maar Anna wel. Anna uit Aser. Dat is Gods trouw, gemeente. Vlees en bloed hebben haar dat niet geopenbaard. Maar dat is Gods trekkende liefde. Al bent u misschien uit een geslacht dat niet Godvrezend is. Of wel Godvrezend, maar ook afgezakt. Dat kan. Dan hoef je niet te wanhopen als je vanmorgen in de kerk bent of de preek hoort. Want de Heere kan over de kloof heen. je toch grepen in je hart. En zo is het bij Anna gegaan. Daarom mag ze hier in het licht van het evangelie als een levende getuige van de Heere staan, samen met Simeon. De omstandigheden zijn voor Anna uit Aser ook niet zo geweldig geweest. Ze is maar 7 jaar getrouwd geweest, waarschijnlijk kinderloos. 84 jaar weduwe, we weten niet precies of ze hier nou 84 jaar is en daarvan 7 jaar getrouwd. Of dat ze misschien al 84 jaar weduwe is geweest. De commentaren laten dat open. En als dat laatste waar zou zijn, zou ze hier al over de 100 zijn. Maar dat is maar terzijde, gemeente. In ieder geval, ze heeft de wind niet meegehad. Want als je weduwe werd in die tijd, er was geen weduwerente. Er was geen vadertje Drees in die tijd. En God zorgde goed voor de weduwe, maar dan moet je natuurlijk ook wel aan Gods kant staan als leiding in het beloofde land. En daar was heel veel mee mis. Dus ze heeft de wind tegen gehad, zonder enige rechtspositie. Zo moet Anna de tijd doorzien te komen. Wat is er van de zaligheid van Asher overgebleven? Anna mag wel zingen, eenzaam ben ik er verschoven, ja de ellende drukt mij neer. Als ze haar in Jeruzalem zagen gaan, dan zullen ze gezegd hebben, kijk, daar heb je Anna, dat mensje uit Aser. Nou, dat heeft ook niet veel geluk in de leven gehad. Dus uit Anna's omstandigheden is niet te verklaren dat ze met een kerstzegen naar huis gaat. Dat is de genade van de Heer. Nood leert bidden. Ja, dat kan. Maar nood leert ook wel eens vloeken. En dat hoor je tegenwoordig meer, ook van kerkverlaters. Als je dan een gesprek begint van waarom ga je niet meer naar de kerk, dan krijgt vaak de kerk de schuld. Dan heeft God het vaak gedaan, dat je de Heere kwalijk neemt dat hij het leven zo leidt zoals het jou overkomen is. Maar dat hoor je bij Anna niet. Al zou ze best heel veel dingen aan kunnen wijzen die moeilijk zijn in haar leven. Die mag je ook best bij de Heere kwijtraken. Dat mag ook de kerstzegen zijn. Als je oud wordt en toch nog ingeschakeld. Misschien een beetje vergeten in de samenleving. Maar voor de Heere niet, al word je 84. Al ben je misschien meer dan 100 jaar oud. Bij de Heere bekend. Ook als je weduwe bent of niet gehuwd. Dat wil niet zeggen dat je daarom niet meetelt. Bij de Heere ingeschakeld. Zelfs vooraanstaand hier Anna als profetes in het koninkrijk der hemelen. Er mag verwachting zijn van de Heere. Mijn ziel verwacht de Heere. Ik hoop op zijn heil. Want hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Heeft Anna dat nog aangereikt gekregen van haar vader? Die wordt hier ook genoemd. Een profetesse, een dochter van Fanuel. En dat betekent Pniel. Fanuel is hetzelfde als Pniel. Uit de stam van Aser. Pniel. Dus die vader van haar, die was een Jabok-figuur. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En toen heeft hij misschien ook wel God gezien van aangezicht tot aangezicht en is getroost geweest. Heeft Anna dat van haar vader meegekregen? Let ook op de naam. Wie heet er hier Anna vanmorgen? Of Johanna? Of Hans of Hanneke? Allemaal dezelfde stam. Anna betekent genade. Dus die oude Fanuel uit Aser, die heeft op het geboortekaartje van deze dochter geschreven, Anna! De Heere is genadig. Dat is geen garantie dat het nageslacht ook in het spoor gaat. Ik heb er al iets van gezegd, gemeente. Maar God wil de bedding van de geslachten vaak ook gebruiken. Ook voor het nageslacht. Vierde geslacht, vijfde geslacht. Zo is het hier gegaan vanuit Aser. Toch een vertegenwoordiging van die stam in de ontmoeting bij de Heere Jezus. En misschien zelfs ook onder het snoeimes van Gods leiding. Weduwschap na 7 jaar huwelijk, kinderloosheid, moeite. Als de Heere wat wegneemt, dat is pijnlijk. Dan laat de Heere zichzelf over. Dat is groot, gemeente. De moeilijke weg, nee, daar kies je zelf niet voor. Die wens je ook niet. Ook niet een ander toe. Maar als de Heere erin leidt, dan kun je zo op God aan. Ook in de moeite. Dat als je aan de Heere toevertrouwt, je mag ontdekken dat Hij je vasthoudt. En verder leidt. En doorleidt. En verdiept in de genadige omgang met Hem. Dan zeg je niet, ik heb zo zalig gegeten. Een gevulde maag. Ja, je zegt het misschien toch. Als je goed het woord van de Heere hebt verstaan. Ik heb zalig gegeten. Zoals het avondmaalsformulier het bedoelt. Met de mond van het geloof. En toen is mijn hart leeggemaakt van mijzelf. En ook van mijn verdriet. En is mijn hart gevuld met de genade van de Heer. En dat proeft zo goed, gemeente. Want dan ontmoet je God door de Heilige Geest. En als je God ontmoet, dan zeg je altijd, ook in de ontdekking aan de zonde, God is goed. Ja, en dan wil je geen kwaad woord horen van de goedheid van de Heer. Want beter dan dit tijdelijke leven is toch uw goedertierenheid. Daarom hebben we ook gezongen op Psalm 32. Dat begint met het woordje Asher in het Hebreeuws. En straks willen we zingen uit Psalm 146. Zalig hij, zalig zij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Daar staat ook Asher, zalig. Iemand zegt, ik zou het willen zeggen, dominee Heere. Maar durf ik het ook? Want inderdaad, God is zo goed. God is zo groot. God is zo heilig. Maar wat staat er aan mijn kant tegenover? Dan durf ik het me niet toe te eigenen, mijn eigen zonde. Bang om het te bedriegen voor de eeuwigheid. Past mijn leven wel bij dat leven dat past bij het koninkrijk van God? Er schort nog zoveel aan. Maar u bent het er wel hartelijk mee eens als Anna zegt, als de Bijbel getuigt, uw goedertierenheid, Heere, is groot. Ja, ik kan het goed begrijpen, gemeente. Maar hoe kom je daar nou uit? Hoe kom je daar nou uit? Wachten tot het dan eindelijk beter wordt aan uw kant? Dat zal niet gebeuren. Doe nou maar net als dat musje dat naar het altaar vloog over de muur van de tempel heen. En daar zijn nestje bouwde bij het altaar. Eigenlijk doet Anna dat ook. Zodra de tempel open was, vluchtte ze naar het altaar. En daar borg ze zich. Kijk, dan ga je de dingen zien dat wij ook niet volkomen hoeven te zijn voor God. Voordat we mogen vluchten naar de Heere. Maar dat die volkomenheid is in het offer. Niet het brandoffer in de tempel. Wij staan daarachter. Maar het volkomen offer van Golgotha's kruis. Dan schuil je achter Gods werk. Dat deed Anna. Net zoals dat musje. Heel eenvoudig vogeltje, 13 in een dozijn. Maar toch thuis bij het altaar van de Heere. En niemand joeg dat vogeltje weg. Ze mochten er zijn. Want bij de Heere is een volheid. En bij de Heere is een ruimte voor een zondaar. Een toevlucht nemende zondaar. En bij de Heere is de genade. Want kijk wat er gebeurt. Anna had de gewoonte om te vluchten naar de tempel. En op een gegeven dag, op een dag op Gods kalender staat daar Simeon met Jezus op zijn arm. Hij staat er zingend, hij staat er profeterend, hij staat er zegenend. En Anna komt erbij staan, net als dat musje dat vlucht naar het altaar. Alleen nu niet bij het altaar, maar bij de Jezus van God gegeven. En daar worden die beide mensen, oud en jong. We weten ook niet precies de leeftijd van Simeon, misschien is die nog niet zo oud geweest. Dan worden die beide mensen tot vreugdeboden, tot goede boodschappers van het evangelie. Breek uit in gejuich, o Sion, want de Heere heeft zijn volk verlost. Zie je nou wel in dit kind dat God betrouwbaar is? En ik zeg het opnieuw, kinderen, het was echt niet dat het babytje een stralenkransje om zich heen had of zo. Nee, het was een gewone baby. Maar als je met de ogen vanuit de Bijbel geoefend kijkt naar Jezus, dan zeg je, dit kind, deze koning, deze Heere, hij is het. Simeon had een bijzondere openbaring gekregen, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias had ontmoet. Anna niet. Anna was trouw in de kerk. En de ene keer heb je er meer aan dan de andere keer, mensen. Je moet niet uit behoefte naar de kerk gaan, ja, dat is ook fijn. Maar je moet uit geheiligde gewoonte trouw naar de kerk gaan. Want dan wil de Heere op zijn tijd en op zijn manier een zegen geven. En zo krijgt Anna deze ontmoeting met Simeon en met de Heere Jezus. Onder zijn woord. Anna de profetes. Nee, ze zegt nog niks. Maar hier staan al twee getuigen, want ze stemt in met Simeon, hè. Staan twee getuigen en in de mond van twee of drie getuigen zal alle ding vaststaan. Ik denk dat dat voor Jozef en Maria ook een bevestiging is geweest in hun geloofsleven. En voor de kerk in het Nieuwe Testament, als Lucas dit zo op mag schrijven. Ze komt erbij staan en ze heeft gehoord wat Simeon zingt. En dan staat er zo mooi, ze heeft de Heere insgelijks net zo beleden. Ik stel me voor dat ze gezegd heeft, dat geeft het woord ook aan. Ja, Simeon, zo is het. Zoals jij het zegt, zo mooi kan ik het niet zeggen. Hoef ik het ook niet te zeggen. Maar zoals jij het getuigt, zo is het. Nou, dan zie je alles in Christus. En dan verwacht je alles van Christus. Hij is de Messias. Hij is de zaligmaker. Hij gaat de schuld van de zonde verzoenen. Hij gaat de macht van de zonde breken. Hij gaat de gevolgen van de zonde wegnemen. Hij gaat het rijk stichten van koning David, van God op aarde in de Heer Jezus Christus. Anna, profetes, ik heb alles verloren. Nou, dat kon ze zeggen als ze de balans opmaakte van de leven. Maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben, zalig. Christus toegepast aan het hart. Zalig ben jij ook, Anna, want ook uw ogen hebben de zaligheid gezien. Nou, dat is nou een vervulling van die oude Jacob, hè, die bij de Jabok op Pniel worstelde. Ik laat u niet gaan voordat u me zegent. En ja, ik heb al gezegd, die stam Aser, die was niet op zijn plek, maar hier, Fanuel, Pniel, Anna. Ik laat u niet gaan voordat u me zegent. Nou, dat wordt waar. Ze krijgt de zegen. Samen met Simeon. Wat zijn dat rijke lessen voor het geestelijk leven geweest, gemeente? Dan ligt die zekerheid niet in onszelf. Dan ligt die zekerheid ook niet in het gevoel. Zelfs niet in het geloof. Al is geloven zekerheid. Maar in Christus. Dat is het punt, hè. In Christus. En dan mogen ze zich met z'n vieren, ook de ouders van Jezus, verwonderen over het getuigenis dat hier klinkt. Alles wat u ontbreekt, ligt in God, ligt in Christus. En hij is zo gewillige zaligmaker. Hij komt zo dichtbij dat hij u en jou erin wil laten delen. En als de Heilige Geest dat licht in je hart heeft ontstoken, dan ga je ook alles zoeken in hem. En mag je alles vinden in hem, mag je de Heere erin omhelzen. En dan krijg je het onderwijs lief. En dan krijg je de Bijbel lief. En dan heb je de gemeente lief. En dan heb je de wereld lief. Want u hebt kerstfeest gevierd niet maar met een gevulde maag, maar met een gevuld hart. En dan krijg je heel die wereld ook weer terug op je hart. In de voorbeden. Nou, dat zien we ook in Anna. De feestdagen zijn voorbij, gemeente. Weer zondag weer gewoon en straks komt het gewone ritme weer. Wat gaat er nou mee van de feestdagen? Wat neemt u nou mee als straks het werk weer wacht en het gezinsleven weer normaal wordt? Dan hoop ik dat u net als Anna iets mag hebben van wat zij doet. En deze Anna, op datzelfde moment daarbij komende, heeft de Heere net zo beleden. En dan komt het. En zij sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Als je hart vol wordt van de Heere, dan moet het er ook uit, nietwaar? Want dan wordt dat je nieuwe leven. En Anna, die heeft ze waarschijnlijk nooit gedacht dat ze op haar hoge leeftijd nog eens een keer een gaande profetes zou worden door de nauwe straatjes van Jeruzalem. Ze kan er niet van zwijgen. De zaligmaker is er. We weten niet precies wat ze gezegd heeft, maar haar leven heeft gesproken. En dat is een echte profetes, hè? Haar leven heeft gesproken. Hij bracht alles mee. Ze moet er in Jeruzalem van spreken. Ziet er daar gaan door de nauwe straatjes, die oude vrouw. Dan heeft ze toch iets van een profetes, niet waar? En ze is ook iets priesterlijks, want ze dient de gemeenschap met het getuigenis van de levende Heere. En ze heeft iets koninklijks, stel ik me voor. Want ze is onderdaan van het koninkrijk van God. En die koning zendt haar naar de mensen die het maar horen willen. Let erop wat er staat in de tekst, gemeente. Die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Daar waren dus toch nog mensen. Al was het een hele moeilijke tijd. Er waren dus toch nog mensen in Jeruzalem die uitkeken naar de vervulling van Gods belofte, van de komst van de Heer Jezus. En wat ook mooi is, Anna, die wist ze te wonen. Heel belangrijk. Anna wist waar die mensen woonden die ook de vertroosting van Israël verwachten. En daar gaat ze naartoe. En dan spreekt ze niet van zichzelf, hè, daar moeten we ook iets van leren. Ze zegt niet, dan moet je toch eens horen wat ik meegemaakt heb. Nee, kern van haar getuigenis is dat ze de verlossing in Jeruzalem verwachtte naar de belofte van de Heere. Wat zal dat als een lopend vuurtje door de stad gegaan zijn? Als een pinkstervuurtje zou ik haast willen zeggen, kort na kerstfeest. En nu de kernvraag, gemeente, ontmoet u ook van zulke mensen? Ontmoet u ook van zulke mensen? Ik denk nog even terug aan wat de jeugdvereniging laatst met die interviews met ouderen gedaan heeft. Dat zijn veelal mensen die aan hun kamer gebonden zijn. Maar wat spraken die getuigenissen toch, als Anna, van de goedheid van God. En dan vind ik het zo mooi dat zulke mensen die eigenlijk aan het einde van hun leven zijn, op deze manier profetisch ingeschakeld blijven in het geheel van de gemeente. Heerlijk, die getuigenis. Weet u ze te wonen? Weet jij ze te wonen? Mensen die de vertroosting van Israël verwachten. Maar ook de wederkomst van de Heer Jezus. Zalig als we dat mogen zeggen, gemeente. Of zoekt u het nog in de wereld? Zoek jij het nog in de wereld? Zalig. Nou ja, het gaat mij om een gevulde maag. Pas op wat je doet. Want alles wat in de maag komt, dat, ja, dat, dat moet je in afhankelijkheid van de Heere gebruiken. Die waar, uiteindelijk voor de eeuwigheid heeft het geen waarde. Dan mag ik u een andere evangelie. Ook uit naam van Anna die al zingt bij de troon verkondigen. Zalig. In je hart. En dat wordt beproefd op aarde. Maar dat houdt ze straks een eeuwige waarde. Als God ons aflost van onze post. Bent u zelf, ben jij zelf zo'n Anna-figuur? Nou, dan heb je gezegend kerstfeest gevierd. Dan gaan we de tempel uit, dan gaan we de kerk uit en de wereld weer in. Met die schat in uw hart. Mensen, dan moeten we evangeliseren niet overlaten aan de evangelisatiecommissie. Hoe goed werk die mensen ook doen. Maar dan zijn we zelf verantwoordelijk om goed te spreken in woord en daad van de Heere, ondanks teleurstellingen, maar goed van God op te geven, hoog van zijn naam op te geven. En dan hebben we de kinderen van God nodig, de groten en de kleine in de genade, om samen sterk te zijn en afhankelijkheid van de Heere. En samen ook een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. In een wereld die zegt, zalig gegeten, zalig gedanst, zalig nieuwjaar. Dat wij dan de genade en de vrijmoedigheid zouden mogen vinden, gemeente. Om dat woordje zalig bijbels in te vullen. En te zeggen, God is goed. Hoor wat hij u te zeggen heeft. Wat hij jou te geven heeft. Dan verlangen we naar de tempel. Dan verlangen we naar de Prielkerk op zondag. Dan verlangen we naar de wederkomst. Maar dan zouden we eigenlijk iedereen mee willen nemen. Dan verlangen we naar die dag waarop de eeuwige Sabbat aanbreekt. En we niet meer naar de Prielkerk hoeven te gaan. Maar mogen ingaan in de eeuwige vreugde bij de Heere. Om hem eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wij mogen uw grote naam erkennen, dat u zich hebt geopenbaard, dat u op kerst even geleden op aarde bent gekomen, Heere Jezus, zo dichtbij en zo gewoon en toch ook zo bijzonder. En dat u ogen hebt gegeven aan mensen, geslepen door uw geest en woord, zodat ze mochten zien, dit is de Messias. Dit zijn Gods vredesgedachten, in dit kind, deze koning, vlees en bloed geworden. En dat mochten belijden en mochten getuigen op de plaats waar u hen stelde. Nu staan wij even later in het leven. Geef, Heere, dat nu de openbaring nog veel rijker is geworden sinds Pasen en Pinksteren, wij ook een geopend hart en geschonken ogen hebben om de koning in zijn glorie te zien, te bewonderen en uit de ontmoeting met hem te kunnen vertellen hoe goed hij is, hoe groot hij is, hoe gewillig hij is om zondaren zalig te maken, hoe genade genade is, dat wij er tussenuit mogen vallen en dat God het doet. En dat hij de schuld van al Gods volk en kinderen gelegd heeft op zijn lieve Zoon. Opdat naar ons uitgestoken zouden kunnen zijn, nodigende handen. Heere, dat ons leven niet Anna heet, maar wel door genade Anna is getekend. God is goed. Heere, versterk dat in het leven van al uw kinderen. Ook schuchtere mensen die zich niet met Anna durven vergelijken, maar eerder met dat musje dat zomaar het nestje bouwde bij het altaar van u. Laat dat ook een les voor ons mogen zijn. Dat wij schuchtere gelovenden ons nestje zouden bouwen achter het volkomen offer van de Heer Jezus. Dan hoeven we er zelf niet meer aan te pas te komen. Dan doet u alle werk. Dan hebt u het gedaan. En het is volbracht. Heere, geef ons iets van dat getuigenis door genade. Om de mensen te zeggen hoe goed het is God te kennen en de Heere te dienen. Wij bidden, Heere, voor onze ouderen. Niet meer maatschappelijk ingeschakeld in het werk. Maar wel ingeschakeld in het werk van u. Mensen die bidden hebben geleerd en die met gevouwen handen heel veel werk mogen verzetten, al komen ze niet meer van hun plek af, van hun kamer af. We bidden voor mensen die midden in het leven staan, druk, gejaagd, veel stress, dat we dat ook met u mogen verwerken, Heere. En dat we gepantserd zullen zijn tegen het zalig van de wereld dat alleen de gevulde maag en de carrière bedoelt. Maar dat we mogen eten en drinken en mogen werken vanuit het zalig dat u geeft in de afhankelijkheid met u. Zegen de jeugd die voor het leven staat. Geef ze genade, Heere, dat de keuze van het geloof in hun hart valt. En als die er is, wil dan ook kracht geven om in deze rauwe werkelijkheid te staan in afhankelijkheid van u. Wees met de kinderen, gedenk ons allen. Heren, we bidden voor onze gaven die we mogen geven in de dienst der offeranden. Zegen het werk van de diaconie. Zegen ons ook in onze overvloed, dat wij ons hart daar niet op zouden zetten, maar ook vanuit het getuigenis van uw woord mogen weldoen aan anderen die het meest nodige moeten missen. We danken u voor deze zondag en voor deze eredienst. En wij bidden om uw zegen. Geef ons trouw ook vanmiddag om weer in de kerk te kunnen zijn. En ook in de ontmoeting met elkaar. Heere, leg daar uw zegen in. Vergeef wat niet is naar uw heilige wil, ook als wij bezig zijn in uw huis. Maar zegen het goede, tot verheerlijking van uw naam, die te prijzen is tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Uw gaven worden gevraagd in de eerste rondgang voor de diaconie, in de tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Geeft met liefde en geloof uw gaven. Wij willen zingen tenslotte uit Psalm 146, het eerste en het derde vers. Zalig hij, zalig zij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. Psalm 146, vers 1 en 3. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.